De kerkenraad maakt nog bekend dat zij donderdagavond vergadert. Gelegenheid om doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het zesde van 33. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 81 vers 13. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboom. Het heeft zich andere goden naar zijn lust verkoren. En daarna vindt de schriftlezing plaats. De eerste schriftlezing is Matthäus 10 vers 16 tot en met 33. En daarna Openbaringen 6 vers 1 tot en met 8. We luisteren naar de wet, wij zingen het 13e vers van Psalm 81 en daarna Matthäus 10 vers 16 tot 33 en Openbaringen 6 vers 1 tot en met 8. De laatste schriftlezing is de tekst voor de prediking.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zend u als schapen in het midden der wolven. Zij dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. Gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om mijnentwil, hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest uw vaders die in u spreekt. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliet in de anderen. Want voorwaar zeg ik u, gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben. Of de Zoon des mensen zal gekomen zijn. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij dan heer des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer zijn huisgenoten? Vrees dan hen niet, want het is niets, want er is niets bedekt het welk niet zal ontdekt worden, en verborgen het welk niet zal geweten worden. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht, en hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken. En vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penningske verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. En iegelijk dan, die mij belijden zal voor de mensen, dien zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemelen is. Openbaring 6 van vers 1 tot 8. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die erop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. En toen de tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En dien die erop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen de derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeiden, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeiden, kom en zie. En ik zag en zie een valpaard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht te geven om te doden tot het vierde deel der aarde, met het zwaard en met de honger en met de dood, en door de wilde beesten der aarde.
In onze voorbeden willen we denken aan Hester Verbaas en onze oude zuster, tante Truus, klein Jan van der Ent, die in het ziekenhuis ligt en aanstaande dinsdag opgenomen zal worden in Salem. Dan is in het gezin van de familie Schipper het hart van Marco en Jeanette een gezonde dochter en zusje geboren. En in het gezin van Albert en Marianne Kraaienveld Sloof is een broertje, een zoon geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. En wat hebben we toch een kostelijke psalm gezongen. En toen we deze dienst mochten aanvangen. Over de raad van u, o God. En geef toch dat wij dat met ons hart hebben mogen zingen. Dat altoos bij zijn raad des Heren zal bestaan tot in der eeuwigheid. En dat gij ook in deze wereld regeert. En uw raad volvoert, dwars door alle dingen heen die gebeuren, ook in de achterliggende week. Een veel bewogen week ligt immers achter ons in ons vaderland. Maar Heere, geef toch dat wij mogen zien op uw regerende hand. En dat we daar ook onder ons mogen buigen onder die regerende hand. En dat we ons daardoor mogen laten leiden, o Heere. En dat zaligmakend door de kracht van uw woord, zodat wij mogen ervaren dat de ruiter op het witte paard ook onder ons nog rijdt. En wij bidden en smeken van u, rijd dan voorspoedig op het woord van uw waarheid, Heere, rechtvaardig en zachtmoedig, opdat de kracht van dat woord ondervonden mag worden voor het eerst, maar ook weer opnieuw in het hart en leven van uw kinderen. En Heere, dan bidden we van u of gij ons wilt beschermen, ook deze dag en al uw gane getrouwe dienstknechten, wanneer het woord van God verkondigd staat te worden, en dat wij voelen welk een voorrecht het is dat wij hier met onze kinderen en onze kleinkinderen bijeen mogen zijn in uw huis. O, wat is dat toch een gezegende plaats in deze wereld, die gij ons vergunt om onder de adem van de Heilige Geest te verkeren. En Heere, wij bidden en smeken van u, geef toch dat het niet te vergeefs zal zijn, dat het niet tegen ons zal getuigen, maar dat we tot waarachtige bekering zullen komen, opdat wij de wereld zullen verzaken en onze oude natuur leren doden en in een nieuw godzalig leven leren wandelen. En Heere, dan bidden we van u of gij uw dienstknecht deze dag de zalving van de Heilige Geest niet wilt onthouden. Geef hem gezondheid en kracht, dat ook de verkoudheid geen hinder zal zijn om uw woord te verkondigen. En wij bidden u voor allen die in ons midden zijn, maar ook allen die meeluisteren. Heere, gedenk onze zieken die aan huis gebonden zijn. Heere, gedenk de ouderen die merken aan hun lichaam dat ze achteruit gaan. We bidden u of gij een bijzonder wilt zijn met onze oude zuster Klein-Jan van der Ent. Heere, u weet hoe ze achteruit gaat. En wij bidden u of gij ook met haar wil zijn. En dat de troost van het evangelie in haar hart kracht mag doen. Omdat zij toch ook het genadeleven kent. Mogen we toch geloven dat gij getrouw zult zijn in het onderhouden van uw eigen werk. En Heere, wij bidden u of gij ook met Hester wil zijn. U weet ook hoe moeilijk zij het heeft. Heere, wilt gij haar toch uw kracht en uw bijstand niet onthouden en haar beschermen tegen de boze aanvechtingen van de duivel die altijd akelige gedachten inwerpt. Heere, dat zij staande mag blijven. Gedenk ook haar ouders. We mogen uw naam ook dankzeggen dat er twee kinderen geboren zijn in de kring van de gemeente. Allereerst ook bij Marco en Jeannette Schipper. We danken u ervoor dat alles goed mocht gaan, dat alles gezond mag zijn. Dat geldt ook in het gezin van Hubert en Marianne, waar een zoon geboren is. Wat een wonder dat gij weer gespaard hebt en gedragen. Wees met deze beide gezinnen. Wil ze de vreze des Heren schenken, zodat zij mogen strijden tegen de bange vrees die in ons aller hart leeft, tegen mensen en de duivel en het kwaad en deze boze wereld waarin onze kinderen moeten opgevoed worden. O, wilt gij dan ook uw machtige armen om deze kinderen heen slaan en dat zij het toch geloof mogen krijgen dat gij het gezegd hebt: laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. En dit alles vragen wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 46, vers 1, 4 en 5. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking zingen wij het tweede vers van Psalm 45. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig en heers alom rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen en in de krijg geduchte daden doen. Tweede vers van Psalm 45. En over deze preek zal vanavond een preekbespreking zijn met de jeugd vanaf 15 jaar. Dus jongens, allemaal van harte welkom vanavond. Zo rond 7:45 hopen we jullie te ontmoeten. Ik moest zo denken, toen ik zo net de gemeente hoorde zingen en dacht dat ik weer een begin zou maken aan het boek Openbaringen, dat dit niet door mensen bedacht is, wat hier in Gods woord staat. Als je dat dan zo leest in Openbaringen 6 van die 4 paden, en je verdiep je daar een beetje in, wat dat betekent, dan kan er alleen maar verwondering in je hart opkomen dat de Heere ons dit gegeven heeft. Dit boek, Openbaringen. Het is ook echt bedoeld als een troost voor Gods kerk. Door al de eeuwen heen wil de Heere een hart onder de riem steken van de strijdende kerk op aarde, zodat die kerk bemoedigd wordt. En dat die kerk ook gaat lezen in dit boek, zoals Johannes dat ook optekent, om te letten op de dingen die haast geschieden moeten. Daar zit haast bij. Wat is dat voor een haast? Dat heeft alles te maken met de haast van het komen van Christus op de wolken des hemels. Aan het eind van het boek zal het ook uitgeroepen worden door de kerk: kom haastiglijk, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. En is dat niet actueel als we letten op wat er in de achterliggende week ook gebeurd is, gemeente? En zo willen we dan ook doorgaan met de hulp des Heren om te lezen met u Openbaringen 6 vers 1 tot en met 8 vanmorgen. En dan schrijven we boven de prediking: Christus verbreekt de eerste 4 zegels van Gods heilsplan. Dat schrijven we boven de prediking. Christus verbreekt de eerste 4 zegels van Gods heilsplan. Twee gedachten. We staan allereerst bij Christus' heilzame macht. En ten tweede staan we stil bij Christus' kastijdende macht. Dus Christus verbreekt de 4 zegels van Gods heilsplan. Christus' heilzame macht en Christus' kastijdende macht. Van de week toen las ik een Twitter. En daar stond: stuur ze allemaal maar naar een onbewoond eiland, die orthodoxe christenen. Dan hebben we verder geen last meer van ze. Nou jongens en meisjes, dat werd letterlijk gedaan door Johannes. Met Johannes. De oude apostel. Hij was schijnbaar al 100 jaar toen hij naar een onbewoond eiland gestuurd werd. Naar Patmos. Wat kun je nou nog voor last hebben van een 100-jarige oude man? En toch, hij werd gevangen genomen en gestuurd naar Patmos. Zijn mond moest gesnoerd worden. Maar nee, de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Want dan zou hij nog een hele grote taak krijgen. Hij zou namelijk een openbaring krijgen, en zo heet dat boek ook, een openbaring. Er zou een gordijn opengeschoven worden en dan zou hij dingen gaan zien die een ander niet zou zien. En dan zou hij die mogen doorgeven. En een van de dingen die hij zag, dat was dat er in de hemel een grote witte troon was. En daarop zat God, jongens en meisjes. En om die troon heen de 24 ouderlingen en die vertegenwoordigden de kerk des Heren. En daaromheen weer de vier dieren en die vertegenwoordigden de schepping. Maar in het midden van de troon zag hij een lammetje. En toen zag hij dat die op de troon zat, dat is God, een groot boek in zijn hand had. En dat boek dat was helemaal dicht gemaakt met zegels. Kijk eventjes hier naar die grote Bijbel, daar lijkt het een beetje op. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat ik die grote Bijbel even dichtklap en dat ik die Bijbel zo in mijn hand hou. En dat die Bijbel helemaal op slot zit. Zo moet je je dat voorstellen. En toen Johannes dat boek zag dat helemaal op slot zat, begon Johannes te huilen. Want hij voelde wat dat betekende. Namelijk als dat boek niet open zou gaan, dan zou God niet door kunnen gaan met het volvoeren van zijn heilsplan. Dan zou God niet doorgaan met het behouden van arme zondaren. Maar dan hoort hij opeens een stem en die zegt: ween niet, niet huilen Johannes, want zie het lam. En dan komt dat lam naar voren en dat is de Heer Jezus. En dat lam dat heeft de macht om die zeven zegels open te breken. En nu gaat dat lam daarmee beginnen. In Openbaringen 6 worden die zeven zegels opengebroken, zodat dat boek van Gods plan open gaat en gerealiseerd gaat worden. En kijk eens, daar komt dat lam naar voren en dan gaat het lam het eerste zegel openbreken. En dan gaat het eerste dier spreken. In Openbaringen 4 kunnen we lezen dat dat eerste dier, dat heeft de gedaante van een leeuw. En die vier dieren die om de troon stonden vertegenwoordigen niet alleen de schepping, maar vertegenwoordigen ook de verkondiging van het woord van God. En dat eerste dier, dat roept heel krachtig naar Johannes toe: kom en zie! En omdat het het eerste dier is, symboliseert dat de kracht van een leeuw. Dat is de roeping van al Gods knechten in deze wereld. Dat zij de kracht moeten vertonen, jongens en meisjes, van een leeuw. En de moed moeten vertonen van een leeuw, dwars door alles heen. Kom, kom naar de kerk. En zie, zie wat er gebeurt. Kijk eens, jongens en meisjes, wat zie ik? Ik zie een wit paard. En op dat paard zit een ruiter. En die ruiter die heeft een kroon op, een krans. En in zijn handen heeft hij een boog. Wie is die ruiter op dat witte paard? Wat doet die ruiter eigenlijk? Straks, als het lam de andere drie zegels gaat verbreken, dan komen er andere drie paarden. Een rood paard, een zwart paard en een vaal paard. Dat is een geel-groen paard. Probeer ze maar te tekenen, jongens en meisjes, vandaag die vier paarden. Een wit paard, een rood paard, een zwart paard en een geel-groen paard. En dat ene paard, dat witte paard, dat heeft de overhand over die drie andere paarden. Dat ene paard, dat witte paard, dat heeft een overwinnende macht. En die andere drie paarden, die hebben een verdervende macht. We kijken eerst naar dat witte paard. We letten eerst op die kleur. Wit. Moeilijk te kleuren op een wit vel. Toch, jongens en meisjes? Maar het is opzettelijk zo dat het een wit paard is. Wit is namelijk in het boek Openbaring de kleur van de hemel. Dus dat paard dat komt uit de hemel. En wit is ook de kleur van de reinheid en van de zuiverheid. Het is dus een symbool van zonder zonde. Het heeft alles te maken ook met de witte wolk, waarvan Johannes al geschreven heeft, waar de Heer Jezus op terug zal komen. Wit, dat is een belangrijke kleur. Het heeft ook te maken met de Heer Jezus zelf, die als een witte, blinkende gestalte terug zal komen uit de hemel. Kijk eens wat hij, die ruiter, in zijn hand heeft. Hij heeft een boog in zijn hand. En hij heeft een kroon op zijn hoofd. Dat betekent dus dat de ruiter op het witte paard, dat is een koning. En terwijl hij die boog spant, behaalt hij overwinningen. Met zijn pijlen. Pijlen zijn in de Bijbel, met name in het Oude Testament, symbolen van het oordeel van God. De bliksemen uit de hemel worden wel de pijlen van God genoemd. Wie is die ruiter op het witte paard? Ach, dat is niemand minder dan de Heer Jezus zelf. We kunnen dat ook lezen in Openbaringen 19, vers 11 tot en met 16, waar hij ook als een ruiter op een paard terugkomt op de wolken des hemels. En wat doet hij dan terwijl hij op dat witte paard zit? Nu, dat staat in onze tekst. Hij is bezig te overwinnen. En hij ging uit overwinnende opdat hij overwon. Dus hij is bezig met een strijd op aarde. Een strijd allereerst tegen de boze, tegen de duivel en zijn macht. En de duivel, die heeft een enorme aanhang in deze wereld, en dat is de wereld zelf. Dat zijn alle wereldse mensen. Met name de politiek heeft de duivel aan zijn kant, gemeente. En deze witte ruiter op zijn paard, die strijdt daartegen. Hij heeft de strijd aangebonden vanaf het moment dat hij naar de aarde gekomen is. Dat hij vlees geworden is. En die strijd, die heeft haar climax gevonden op Golgotha. Toen hij zijn overwinningskreet uitriep: het is volbracht. En hij is opgestaan uit de doden en hij heeft de dood overwonnen en de hel overwonnen. Hij heeft een vloekende wet overwonnen. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft de zonde overwonnen, geliefden. En vanaf dat moment schiet hij zijn pijlen af. En wat zijn dat? Die pijlen, dat zijn de woorden Gods, geliefden. Hij doet dat vanaf zijn boog. En die boog, dat is de bediening van het evangelie. En zo schiet hij voortdurend over deze aarde zijn pijlen af, ook nu weer, om te raken. Te raken alle mensen. Die pijlen hebben een tweeërlei uitwerking, gemeente. Namelijk allereerst om te veroordelen. Eens zal alle knie voor hem buigen.
maar in het bijzonder de pijlen van Gods welbehagen, om zijn uitverkorenen te raken. Te midden van die grote mensenmassa, dan raakt hij arme zondaren in het hart, zodat zij dat voelen, dat zij geraakt worden door het woord van God. Bent u, ben jij al geraakt door het woord van God? Dat die pijl dwars door je heen ging. Dat die raakte in je verstand, zodat je verstand verlicht werd. Dat die raakte in je gevoel, in je gemoed, zodat je het echt ook beleefde. Dat je geraakt werd door een eenvoudige preek. Door het woord van God. En dat je voelde dat je van nature een vijand bent van die ruiter op het witte paard. Want hij raakt de vijandschap, gemeente. Dat je voelt dat je een vriend van de wereld bent, jonge mensen. Wij maken ons zorgen. Ja, u bedoelt zeker van wat er allemaal gebeurd is in de achterliggende week. Nee, nee. Daar hoop ik nog wel op terug te komen, maar dat de wereld zoveel invloed heeft op jullie. Zullen jullie dat aanvaarden van je dominee? Als hij dat zegt. Dat zeg ik uit liefde, ouders. Ik weet wel hoe moeilijk het is om met je jongen, met je meisje in discussie te gaan. Maar je wordt erdoor verziekt. En er staat heel duidelijk in de Bijbel dat die een vriend van de wereld wil zijn. Dat hij een vijand van God zal gesteld worden. Ik hoop dat die pijl je raakt. Dat het je pijn doet. Dat je geraakt wordt. U die zegt, maar ik ben toch nog degelijk. Ik sta voor de oude waarheid, dominee. En ik ben het met u eens. Dat er eens een keer wat gezegd moet worden van al die wereldgelijkvormigheid. Ik hou ook van degelijkheid. Maar dat je dan geraakt wordt als een vijand van het evangelie des kruises. Omdat u vindt dat u iemand bent die het immers niet zomaar aanneemt. Omdat u vindt dat er toch wel wat met een mens gebeuren moet. En ondertussen drink ik er een lekker kopje koffie bij. Een vijand, gemeente. En dan het vlees, dat boze vlees. Dat zich handhaven wil, dat je geraakt wordt in je vlees. Vanmiddag, dan hoop ik te preken over de zonde tegen het 9e gebod. Dan moet je maar eens opletten hoe dat je vlees daarmee geraakt wordt. De zonde van je tong, van je mond, van je woorden. Maar het is echt bedoeld, gemeente, dat je gaat zeggen, draag mij uit, want ik ben gewond. En dat die wond je heen leidt naar die ruiter op het witte paard. Naar die medicijnmeester. Daar ben je welkom bij. Als je zo'n geraakte bent. Hoe werelds je ook bent. Hoe farizeïstisch je ook je gedraagt. En hoe vijandig je vlees zich openbaart. De meest ernstigste patiënt is welkom bij hem. De ruiter op het witte paard. Ben je er al door geraakt, gemeente? En ook opnieuw weer doorgeraakt. Want dat is toch de vrucht van het raken van deze pijlen. Zoals ons avondmaalsformulier dat zo treffend zegt. Dat zij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap en haat en nijd van harte af zullen leggen. En kijk, en als Johannes dan dat witte paard ziet draven door het oorlogsveld. Dan zegt Henry Bullinger zo prachtig: daarmee wil de Heere laten zien, geen paniek, geen paniek. Ook wat er in de achterliggende week gebeurd is, gemeente. Geen paniek. Want die ruiter op het witte paard, die draaft door, die wordt door niets en niemand tegengehouden. En die houdt zijn kerk in stand. Die zal er altijd zorg voor dragen dat op deze wereld het woord van God verkondigd wordt, totdat de laatste uitverkorene is toegebracht. En ook alle andere paden staan dan ook in dienst daarvan. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte: Christus kastijdende macht. En dan gaan we naar die andere paden kijken, jongens en meisjes. Het rode, het zwarte, het vale paard. En dan zien wij dat het lam het tweede zegel verbreekt van het boek van Gods raadsplan. En het tweede zegel, daarvan staat geschreven in vers 3 en 4. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was, en die daarop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. Het tweede dier laat de stem horen. En het tweede dier, Openbaringen 5 vers 7 kunnen we dat lezen, heeft het gezicht van een kalf. En dat is het beeld van de lijdzaamheid. Dus als dat tweede dier roept: kom en zie, Johannes, dan wil dat dier zeggen: Johannes, wees geduldig. Raak niet in paniek. Wees lijdzaam. En kijk naar dit visioen. Als we goed lezen, dan lezen wij dat dat rode paard nog niet losgelaten wordt. Maar gaat de Heere eerst laten zien wat dat rode paard betekent. En de meeste verklaarders die wijzen erop dat de ruiter op dit rode paard de duivel zelf is. En dat deze ruiter onder de toelating van God de macht heeft om de vrede weg te nemen. En daartoe is deze ruiter op dat rode paard een groot zwaard in zijn hand gegeven. En dat is in het bijzonder bedoeld als een geesel die over de aarde gaat. En die vooral gericht is tegen Gods kerk op aarde. En daar moeten we maar eens op letten, gemeente, als we de geschiedenis nagaan van de grote oorlogen. Dan komt het dikwijls voor dat de christenen de schuld krijgen. Wij zien dat ook bij de neergang van het Romeinse Rijk. Als er oneenigheid komt in het Romeinse Rijk en het Romeinse Rijk scheurt in tweeën, dan krijgen de christenen de schuld. En dan breekt er een hevige vervolging los tegen de christenen. En denk aan de vervolging in de dagen van Karel de Vijfde en Philips de Tweede, in de dagen van de Inquisitie. Velen zijn gedood in ons vaderland. Als je in de oude steden komt en je gaat naar zo'n stadscentrum, dan moet je je maar eens bedenken, jongens en meisjes, dat onder al die steentjes ligt heel veel bloed. Weet je dat? Dat is het bloed van de martelaar. die omwille van het geloof gedood zijn door de Spanjaarden in ons vaderland. En denk in de tijd van het communisme, de ouderen die weten dat nog wel, dat weet ik ook nog wel, dat het ijzeren gordijn nog bestond. Er is een prachtig boek uitgegeven van Richard Wurmbrand en zijn vrouw. Koop dat alstublieft, gemeente. Koop dat. Lees dat. Dat is ongeveer nog maar 50 jaar geleden wat daar gebeurd is in Hongarije. En dan lees je hoe daar de christenen in werkkampen werden gestopt en hoe ze gemarteld werden. Wurmbrand heeft 14 jaar lang gevangen gezeten, 3 jaar lang in een gevangenis waar hij dag en nacht in moest blijven, waar het stikdonker was. 3 jaar lang mocht hij geen buitenlucht zien, geen vogeltjes zien. En als je dan leest hoe hij zich daar gedroeg in die gevangenis. Elke nacht stond hij op en hield hij een preek. Voor wie? Voor niemand. Hij zat daar alleen. Maar hij hield die preek toch. En hij hield die preek zo, zegt hij ook in zijn levensbeschrijving, dat hij gewoon Abraham zag. En dan sprak hij met Abraham. En zo mocht hij volharden in het geloof. Hij zegt, ik zag een tribune vol met mensen om me heen, een grote wolk van getuigen. Terwijl wij een grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, zo laat ons dan afleggen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Als hij terugblikt op die tijd, zegt hij, dat was mijn mooiste tijd, mijn heerlijkste tijd. En dan ging hij bidden. En dan schrijft hij ook concreet waarover hij ging bidden, ook voor het Westen. Het Westen geloofde het niet. En de communisten nodigden afgevaardigden uit het Westen uit om dan eens te kijken naar die werkkampen. En dan werd zo'n werkkamp helemaal opgeknapt en opgevijzeld. En dan werden er andere mensen in het werkkamp aan het werk gezet. En dan werd er gepocht op het communistisch systeem. En Richard maar schrijven. Probeerde dat toch te kennen te geven. Totdat hij eindelijk zo ver kwam dat hij het Westen echt in levende lijven een keertje mocht informeren. Dat is vandaag aan de dag ook niet anders. Dat de christenen de schuld gaan krijgen, gemeente. We zien dat in Noord-Korea, in China, in Pakistan, in Egypte. Dat is dat rode paard. Dat rode paard van de oorlog. En dat er een zondebok wordt gezocht en dat de christenen de schuld krijgen. En toch is het tegelijkertijd het lam. De ruiter op het witte paard. Kijk maar jongens en meisjes. Die de teugels vasthoudt van dat rode paard. Hij laat dat rode paard nog niet los. Soms laat hij het los. En dan gebeurt er wat hier omschreven staat. Vreselijke dingen gebeuren dan ook met de christenen. Waarom doet de Heere dat? Dat doet de Heere, geliefden, om de wonderlijke ondersteuning van God te laten zien. Daarom heb belangstelling, gemeente, voor het vervolgde christendom. Lees daarover. Luister daarnaar. Leef ermee. Alsof u zelf gevangen bent. Laat het naar je toe komen. Want het is veel dichterbij dan wij denken. Dat hebben we toch afgelopen week wel gemerkt. Wat voor een golf, wat voor een bagger er over de orthodoxe christenen heen gegoten is. Het gaat om de ere Gods, gemeente. Omdat wij te midden van datgene wat het rode paard aanricht, zien. Het is waar. Wat we gelezen hebben uit Matteüs 10. Die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Het is waar. Wat ooit iemand heeft gezegd. Dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. Het is waar, gemeente. Dat juist daar waar de kerk verdrukt, vervolgd. En schijnbaar uitgeroeid dreigt te worden. De kerk juist groeit. Daarom moeten we vrezen. Voor de kerk in het westen. We gaan naar het andere paard. Het zwarte paard. Dat kunnen we lezen in vers 5 en 6. Dat is het derde zegel. In vers 5 en 6 kunnen we dat lezen. En toen het staat er. In de Statenvertaling, twee keer het, maar één met een hoofdletter, dat is het lam. Het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning. En beschadigde de olie en de wijn niet. Wat betekent dat dan? Nou gemeente, hier is het derde dier aan het woord. En het derde dier, die dus de bediening van het woord vertegenwoordigt over het rond van deze aarde, heeft het gezicht van een mens. En dat betekent dat de bediening van het woord echt iets menselijks heeft. En ik hoop dat we dat ook van de week duidelijk wel gevoeld hebben. Als het gaat om die Nashville-verklaring. Dat heeft een menselijk gezicht, gemeente. Juist ook naar degene die worstelen met de homoseksualiteit. En dat zien wij hier ook. Dat als het lam die teugels in handen heeft van die andere drie paarden, ook van dat zwarte paard, jongens en meisjes, en dat dier met het menselijke gezicht tegen Johannes zegt, kom en zie. Dan wil dat derde dier laten voelen dat de profetie van de openbaring een menselijk gezicht heeft. En dat zien we ook heel duidelijk als we goed kijken naar dat zwarte paard. Het zwarte paard, jongens en meisjes, is het paard van de honger. En dat is iets verschrikkelijks. Dat hebben wij nog nooit meegemaakt. Maar er zijn ouderen onder ons die hebben het meegemaakt. En wat heeft de ruiter in zijn hand? Een weegschaal. En dan opeens horen ze een stem uit die vier dieren. Er staat niet welk dier het is. Waarschijnlijk zal het uit de stem van die vier dieren zijn. En die zeggen het volgende. Een maatje tarwe voor een penning. Wat betekent dat? Dat betekent een heel klein beetje tarwe voor heel veel geld. Een penning, dat is een dagloon van een arbeider. Dus wat je de hele dag voor gewerkt hebt en wat je dan daarna uitgekeerd krijgt, dat kennen wij niet meer, dat systeem. Maar u kunt wel uitrekenen wat u per dag verdient en dat je dat moet betalen voor een handjevol korrels. En voor drie maten gerst ook een handjevol gerst. En dat geeft aan dat er schaarste is. En dan wordt er achteraan gezegd, en beschadig de olie en de wijn niet. Dat is dus de macht van dat zwarte paard. De macht is om het voedsel weg te nemen, maar toch, en dat is dat menselijke gezicht, niet alles. Niet alles mag beschadigd worden. De olie en de wijn moet blijven. En dat is dat menselijke gezicht. Als die oordelen Gods over deze aarde gaan, dan wordt het toch nog enigszins getemperd. En daarom ziet dat op de langmoedigheid, het geduld van God met ons mensen, gemeente. Er is toch nog iets om van te leven. Zullen we daarop letten? En dat als er nog iets is om van te leven, olie en wijn, klein beetje tarwe, klein beetje gerst, dat de Heere daarmee zegt: zoek mij, zoek het eeuwige leven. Onze kanttekeningen geven ook nog een andere verklaring aan het beeld wat Johannes ziet. Het zwarte paard met zijn weegschaal. En verklaart het dan symbolisch, geestelijk. En ik denk in het licht van het geheel van Openbaringen 6 dat dat zeker kan. Onze kanttekeningen die verklaren het als volgt en die zeggen van: let erop. Het zuivere woord zal schaars zijn in deze wereld. Een klein beetje tarwe, klein beetje gerst. Laat de olie en de wijn staan, beschadig ze niet. En let daarop, gemeente. Vergaap je niet op de meerderheid, jonge mensen. Maar let juist op de minderheid. Want dat zal gaan gebeuren. Dat het woord van God, de zuivere bediening ervan, schaars zal zijn. Maar het zal niet helemaal verdwijnen. Laat de olie en de wijn staan. Onze kanttekeningen schrijven dan: er zullen altijd getrouwe en geroepen dienstknechten van God zijn. En dat is een bemoediging. Een bemoediging ook voor vandaag aan de dag, ook voor jullie jonge mensen. En daarom laat je toerusten, jonge mensen. In het woord. In de leer van de kerk. Lees ook. Zoek ook in het woord van God. Bid tot de Heer. Of de Heere je verstand zal heiligen, verlichten tot kennis, tot bevindelijke kennis van wie God is. Wie je zelf bent, wie Christus is. Er ligt ook tegelijkertijd een ernstige waarschuwing in voor ons allemaal om acht te geven op de zuivere leer. Want er worden aanvallen opgedaan, gemeente. Dat zien wij vandaag aan de dag ook in onze kerken. Ook als het gaat om de praktisering van de homoseksualiteit. En als het gaat om het toelaten van de vrouw in het ambt. Dat zijn geen middelmatige zaken, gemeente. Maar dat tast het gezag van het woord van God aan. En daarom hoor je te roepen: een klein maatje tarwe voor 1 penning. 3 maatjes gerst voor 1 penning. Beschadig de olie en de wijn niet. God onderhoudt toch zijn kerk. Er moeten nog zondaren toegebracht worden. We hebben nu het rode paard gezien, jongens en meisjes, en het zwarte paard. En nu gaan we naar het geel-groene paard. Het vale paard. Vers 7 en vers 8, leest u maar mee. En toen het lam het 4e zegel geopend had, hoorde ik een stem van het 4e dier die zeide: kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard en die daarop zat. Zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het 4e deel der aarde, met zwaard, met honger, met de dood en door wilde dieren, door wilde beesten. Johannes die luistert en hij hoort de stem van het vierde dier. En in Openbaringen 7 kunnen we lezen dat het vierde dier op een adelaar lijkt. Zo'n grote roofvogel. Van die hele grote vleugels. Echt het type van macht, van gezag, van majesteit. Kom en zie! Zodat je hoort in de woorden de majesteit van de stem des Heeren. En het gezag van God. De Bijbel is niet zomaar een mythologisch boek. Zoals die PKN-dominee dat zei. Waar mensen hun verhalen hebben opgeschreven zoals ze dat in hun cultuur in die tijd beleefd hebben. En dat je vandaag daar het een en ander uit moet plukken wat voor ons dan misschien van betekenis zou zijn. Het woord van God is het onfeilbare, gezaghebbende woord des Heeren. Dat boven alle tijden uitgaat en waar wij mensen allemaal onder moeten buigen, gemeente. Dat heeft niets te maken met dat je een soort autoritair systeem gaat invoeren. Maar dat heeft te maken met wie God is. In al zijn heerlijkheid, in al zijn majesteit. Maar ook dat goede woord van God. Dat heilzame woord van God. Kom en zie. En dan ziet Johannes een vaal paard. Een akelige kleur is het. Vaal. Geel-groen. Het is de kleur van een blad dat van de boom afgevallen is. Dat verkleurd is. Dat zie je. De bladeren gaan verkleuren en dan valt dat blad af. En dat blad dat... Ja, dat verteert eigenlijk helemaal weg. En daarom draagt de ruiter op dit vale paard ook de aangrijpende naam dood. Het is het paard van de dood. Het zaait dan ook dood en verderf. En het noemt dan de vier plagen die je in het Oude Testament aantreft, die de Heere ook voorspeld heeft aan het verbondsvolk. Als het verbondsvolk de wet van de Heere verlaat. De vier plagen luiden het zwaard, de honger, de dood en de wilde dieren. En kijk, het lam heeft de teugels in de hand van dit paard. En dan voorspelt deze openbaring ons dat dit paard, als het losgelaten zal worden, een vierde deel van de aarde zal treffen. En dat als gevolg van de zonde. Dan zullen de zonden op de aarde gestraft worden. En als we dan letten op de achterliggende eeuwen, gemeente, wat er allemaal gebeurd is, dan weten we dat grote delen van de aarde getroffen werden door deze vier plagen. Het zwaard, de honger, de dood door ziekte en door wilde dier. En toch blijft drie vierde deel van de aarde nog bestaan. En wat is dat? Dat is Gods langmoedigheid, gemeente. Zoals we dat lezen in 2 Petrus 3. Dat de Heere de belofte van zijn wederkomst niet onnodig vertraagt. Maar dat hij langmoedig is, niet willende dat sommigen verloren zullen gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Gemeente, daar moeten wij op letten. Wanneer er delen zijn waar massale sterfte plaatsvindt door vreselijke ziekten als ebola, aids, door vreselijke rampen van een aardbeving of van een vulkaanuitbarsting, of wanneer er massale slachtingen plaatsvinden in oorlogen, en dat toch het op een gegeven moment weer ophoudt, dat toch niet de hele bevolking gedood wordt, maar dat grote delen nog blijven leven. Ook in ons land, als we denken aan de Tweede Wereldoorlog, als we denken aan het aantal Joden dat toen gedood is, en dat toch het Joodse volk weer herstelt. Dat heeft alles te maken met Gods langmoedigheid, omdat er nog toegebracht moeten worden. Ook hier geven onze kanttekeningen weer een geestelijke uitleg van deze woorden. En dan zien zij vooral ook in het vale paard met die vier plagen, zien zij de dwalingen. De dwalingen die in de kerk binnensluipen. En die velen zullen doden, velen zullen verderven. Onze kanttekeningen wijzen allereerst op het Roomse zuurdeesem. En je moet echt niet denken dat wij gereformeerden daar geen last van hebben, van dat Roomse zuurdeesem. Want onze kanttekeningen wijzen er ook op het mengen van wet en evangelie. Dat is het Roomse zuurdeesem. Dat betekent eigenlijk dat langzaam er een dwaling binnen sijpelt in de kerk, dat ruimte gaat geven dat de mens er toch ook zelf wel wat aan kan doen. En dat hij ook door zelfs zijn best te doen een deeltje kan aanbrengen om voor God te kunnen bestaan. Dat was de Roomse leer in de dagen van de Reformatie. En dat de arme mensen bedrogen werden, doordat zij een aflaat konden kopen, als ze maar met boete deden. Want je moet echt niet denken dat in de Roomse leer direct al de aflaat betaald moest worden met geld. Dat is pas later gegaan, toen er misbruik van gemaakt werd. Maar die aflaat kon je krijgen als je boete deed. Als je oprecht voor de priester al je zonden vertelde en beleed en daarmee stopte. En dan had die priester, die had hele boeken waarin de zonden gedetailleerd op een rijtje hardop werden uitgesproken. Heb je dit ook gedaan? Ja, dat heb ik ook gedaan. Heb je dit ook gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. En dit dan? Ja, daar heb ik me ook wel eens een keertje schuldig aan gemaakt. En toen ze klaar waren, toen zei de priester, je hebt heel goed je best gedaan. Nu krijg je een aflaat. Nu krijg je de vergeving van zonden. Hoor je daarin de Roomse leer, geliefd? Wat dan, dominee? Wat bedoelt u dan? Nou, laten we nou eens gewoon eens eventjes bij onszelf kijken van hoe denken wij vergeving van zonden te krijgen. Door boetedoeningen. Als ik mijn zonden maar vertel aan de Heer. En als ik maar oprecht breek met mijn zonden, dan krijg ik misschien wel vergeving. Ja, maar dominee toch, dat staat toch in de Bijbel. Die zijn zonden beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden, maar niet als een betaalmiddel. Want waar ga je dan aan voorbij? Als je op zo'n manier denkt vergeving van zonden te krijgen, waar ga je dan aan voorbij? Dat voel je toch wel aan het eigenlijke betaalmiddel. En dat is het dierbare bloed van Christus. Dat is het eigenlijke betaalmiddel, gemeente. En ook het remonstrantisme. Het remonstrantisme viert hoogtij ook in onze dagen, gemeente. Jonge mensen, zul je ook kritisch zijn? Ook als je naar het jongerenavonden gaat bijvoorbeeld. Hoe die dominee preekt. Alsof het van jou gaat afhangen. Dat jij de laatste beslissing zal moeten nemen. En dat je vanavond, als jij die beslissing neemt, bekeerd bent. Dat roept weerstand op, dat weet ik. Maar kijk, dat is nou dat vale paard. Dat dood en verderf zaait. Het luister wat dat betreft zo scherp gemeend. En dat moet je als dienaar des woords zeggen. Kom en zie. En dat kan losgelaten worden. Ook in onze gezinten gemeend. Daarom is het zo van belang. Dat wij ons verdiepen in de zuivere leer die naar de godzaligheid is. Maar het moet meer dan alleen maar verstandswerk zijn, jonge mensen. Daarom buig je knieën en vraag om vrije genade. Want die is ruim. Want daar hoef je zelf nou niks voor te doen. En daar hoef je nou zelf niks voor te hebben. En niks voor te zijn. Kijk, en dat leert nou de Heer op de school van de Heilige Geest. Dat een mens alles kwijtraakt. Waarop hij denkt de zaligheid te kunnen verdienen. Zelfs zijn aangename gemoedsgestalten, gemeente, dat hij alles kwijtraakt. Dat een bekommerde ziel zegt. Alles droogt op, dominee. Dat is maar goed ook. Zodat je als een gans hulpeloze, arme zondaar, met lege handen, gaat bedelen om de genade van God die er is in Christus Jezus. En als die leer niet vastgehouden wordt, gemeente, dan zal de kerk verdorren. Net als zo'n blad dat van de boom afvalt. En dan kun je het misschien nog wel oprapen en zeggen, tjonge, die heeft nog wel mooie kleuren. Maar ga eens een maand verder en dan zie je dat ze allemaal bruin zijn geworden. En ga dan nog een maand verder en dan zie je dat alles verrot is. Zo'n blad neem je niet mee voor een herfsttafel. Die laat je liggen. Die zijn vochtig, die zijn nat geworden, die zijn aan het rotten. En zo is het ook met de kerk. En kijk maar naar de ontwikkeling van de kerken in Nederland. En dat is echt met pijn in mijn hart, gemeente. Ik hoop dat onze kerken daarvoor bewaard zullen worden. Vier paarden. Op welk paard moet je het meeste letten, jongens en meisjes? Ik hoor het iemand al fluisteren. Op dat witte paard, dominee. Dat is zo. Want ondertussen houdt wel dat witte paard de teugels van die andere drie paarden in zijn hand. Dat witte paard dat zal ervoor zorgen dat het woord van God zijn loop zal hebben. En dat het welbehagen van de Heere gelukkig zal voortgaan, gemeente. Daar moet je op letten. Niet in paniek raken. Niet van streek raken. Zeker niet na de commotie van de achterliggende week, gemeente. Maar bid en vraag een Heer, tref mij toch met een van uw pijlen in mijn hart. Zodat ik ook mag capituleren. Want ik ben ook een vijand van vrije genade. Maar dat ik mag gaan leren wat het is om alleen uit vrije genade zalig gemaakt te mogen worden. En het tweede, Heere, geef toch dat ik geopende ogen mag krijgen. En dat ik de krant, en dat ik het nieuws, en dat ik de ontwikkelingen mag zien in het licht van dat witte paard. En die heerlijke ruiter met zijn krans op zijn hoofd, waarvan hier in onze tekst staat: en hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. Amen.
Heere God in de hemel, u bent de stille getuige geweest van hetgeen wij gesproken en beluisterd hebben en hoe we ermee om zullen gaan. Geef dat het in ons in de binnenkamer zal brengen, opdat we er licht over zouden mogen ontvangen. En ook met betrekking tot ons persoonlijk leven. We bidden u ook voor degene onder ons die worstelen met de homoseksualiteit, ook als zij dat voelen. O Heere, wij bidden u, geef toch dat zij het menselijk gezicht mogen zien van uw woord, dat gij hen uw genade wil geven, om in hun worsteling kracht te geven, om te strijden tegen de zonde. En dat geldt voor ons allen, Heere, zoals we hier ook zijn. Wij bidden u, geef toch dat er veel gebed in de gemeente gevonden mag worden voor elkaar, maar ook voor de vervolgde en de verdrukte kerk. En geef dat zij ons tot een voorbeeld mogen zijn. Ga zo met ons en breng ons vanmiddag weer in uw bedehuis. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En wij zingen het eerste vers van Psalm 91, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, het eerste van 91. Aanstaande woensdag dan begint de lidmatenkring weer om 8:30 het begin van de Christenreis van Bunjan. Draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.